Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting zij u van God de Vader en van zijn Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen Psalm 123. Beide versen, het eerste en het tweede. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En het tweede, geef ons gena. Geef ons gena, o Heer, en red ons tot uw eer. Psalm 123. gemeente, wij willen na de belijdenis van het geloof samen gaan zingen van Psalm 4, het derde vers. Dan zult gij recht naar het outer, het altaar treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. De vierde psalm, het derde vers. We belijden vanavond ons geloof met artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarboven staat van de voorzienigheid van God en regering van alle dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo bestuurt en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel, nochtans, God nog auteur is, bewerker is, nog schuld heeft aan de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijke verstand, datzelfde willen wij niet curieuselijk, nieuwsgierig, onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen van God die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren wat hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivels in toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, welke zeggen dat God zich nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Amen. Zullen we samen gaan bidden. Lieve Heere, door de nood gedreven, wenden we ons tot u om uw hulp. Want nood is er. En de voortekenen zijn niet rooskleurig. Het is die vertrouwde datum in ons land waarop velen uw aangezicht zoeken. We hebben dat vanmiddag gedaan en we doen het vanavond weer. Want wij zijn in nood, heren, en we kunnen niet zonder u verder. En we hebben uw hulp zo hard nodig. Natuurlijk denken we aan allen die het land bewerken moeten. En natuurlijk beseffen we, en we staan ook biddend rondom hen, dat er veel zorgen in hun hart zijn. En dat velen ook in ons vaderland die mensen in de buurt van koning David kunnen aanvoelen wanneer ze vragen: wie zal ons het goede doen zien? Dat zijn geen woorden uit een ver verleden alleen. Dat zijn woorden die actueel zijn. En als vroeger ons land een regering had die het volk bijeenriep met het oog op de nood van de tijden in een bid stond. En dat allemaal verleden tijd is geworden. Mogen wij toch, heren, door uw goede hand geleid, samen met velen ook in ons land, ons buigen voor uw majesteit deze dag. En eerbiedig aan u vragen of u onverdiend nog met ons volk wilt meetrekken en verder gaan. Want we moeten eerlijk bekennen, recht hebben we er niet op. En al dat water op de landerijen, het is een aanklacht. Ook tegen ons. Tegen onze zonde. En we bidden u, heren, open onze ogen ervoor. Dat het maar niet wat vroom klinkende woorden zullen zijn die we weer heel gemakkelijk naast ons neerleggen. Maar dat wij door de nood gedreven ons tot u om hulp zullen begeven. En dan hebt u meermalen ook in ons vaderland uw goedheid willen uitspreiden. En wilde u na tijden van duisternis nog voor licht zorgen. Heren, we kunnen niet zonder dat licht van u verder. Verhef over ons het licht uws aanschijns, o Heren. En maak het in alle dingen zo dat we in onze afhankelijkheid, want die worden we toch echt wel gewaar, meer en meer zullen zien en zullen erkennen. En u mag er geen dag van mijn leven meer voorbij gaan zonder dat ik de Heren zoek, in de wegen van de Heren ga. Heb veel dank dat u ons opnieuw in de gelegenheid stelt om rondom de open Bijbel te zijn, hier in de kerk. En we denken natuurlijk ook aan al die gemeenteleden bij hun kerktelefoon. Heren, laat het een rijke dienst mogen worden voor ons. Dat wij vanuit onze armoede met lege handen omhoog zullen zien tot u. En het zal een wonder zijn als u ons ook in deze dienst nog nabij wilt zijn. Of u met uw liefde en gunst ons vergezellen wilt. Zodat er alle reden is om u te danken op een verhoogde toon. Zegen ons, Heren, wanneer wij uw woord mogen openen. Help ons bij het lezen daarvan. We dragen de arbeid van onze koster en van onze organist aan u op. Wees met uw dienaar wanneer hij lezen en preken en bidden mag. En dat wij als kleine mensjes toch mogen ervaren: de Heere is bij ons. En daarom kunnen we verder. Gedenk ons in alle dingen. We smeken het u om Jezus wil. Amen. We gaan een gedeelte met elkaar lezen, gemeente, uit het Nieuwe Testament. Voor ditmaal een gedeelte uit het Evangelie, zoals Johannes dat beschreef. Hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing voor vanavond is Johannes 15, de eerste 8 verzen. Lezen daar het woord des Heren als volgt. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat ze meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank en is verdord, en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult ge begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Tot zover, gemeente, de schriftlezing voor vanavond. Dit Bijbelgedeelte klinkt ons vertrouwd in de oren. Zeker weten. En toch, gemeente, is het nogal wat als we amen zeggen op deze gelijkenis. Want er zullen mensen zijn, daar moeten we maar rekening mee houden, tijdgenoten van ons, die ons in dat geval meewarig zullen aankijken. Die vinden dat dit alles hoort bij een leefklimaat dat in Nederland al eeuwen lang verleden tijd is. Zo dachten de mensen vroeger. En dat gebeurt nu toch niet meer. Als je zo denkt en als je zo spreekt, loop je toch hopeloos achter. Heeft u het wel eens gezien? Met een druk op de knop roepen we in onze kassen een mistgordijn op. Schrale grond brengen we in cultuur. En we hebben zelf tegenwoordig geen grond meer nodig. We telen op kunststof. En de computer zorgt voor lucht, voor licht en voor voeding. En in de stallen krijgt ieder dier de nodige hoeveelheid voer toegediend. Waar we al niet toe in staat zijn in onze dagen. We dringen al maar verder door op een terrein waar de mensen vroeger onverbiddelijk halt moesten houden. Denkt u aan het manipuleren met genen waarin het erfelijk materiaal ligt opgeslagen? Ja, dan spreekt Johannes 15 toch echt andere taal. Dat moet u toegeven. Kunnen we dit gedeelte nog wel onbevangen lezen? Lijkt het er niet veel op dat wij de biddag isoleren van de rest van het jaar? Hebben wij de Heere God ten diepste nog wel nodig? We horen toch dagelijks, en we zijn toch niet wereldvreemd. We horen toch dat de wereldeconomie van beslissende betekenis is. En we weten toch dat allerlei factoren grote concerns ertoe brengen om in afgeslankte vorm verder te gaan. En dat er winstverwachtingen moeten worden bijgesteld. Je hoort dat toch keer op keer? De wolken hangen laag boven ons land. Voor duizenden is er geen werk. Onrust en onzekerheid nemen toe. U las erover. U hoorde erover spreken. Maar een vraag. Hoorde u de naam van God noemen? Te midden van dit alles. Nee, zegt u. En moeten we dat vreemd vinden? Gemeente, we hebben ons toch van God losgemaakt. Uit het openbare leven van Nederland moest de Heere toch verdwijnen. Een volk, zeggen we toch, krijgt de regering die het verdient. Gods wetten die eeuwenlang in ons land het leven, het openbare leven normeerden. Gods wetten worden als verouderd terzijde geschoven. En de dienst van God wordt al maar verder teruggedrongen tot achter de muren van onze kerken en van onze woningen. Onze scholen moeten steeds meer gaan leven van allerhande uitzonderingsbepalingen. We zien de ernst toch wel in. En kan het ons goed gaan als we God de gehoorzaamheid opzeggen? Ongemerkt kunnen ook wij, gemeente, een meerderheid volgen die van God niet weten wil. En dan kan het huichelachtig overkomen wanneer wij vanavond belijden dat God op alle terreinen van het leven het voor het zeggen heeft. Daarom laten we ons voor hem verootmoedigen. Het mocht weer biddag worden. We maken de tweede dienst alweer mee op deze dag. Een klein gedeelte van ons volk wendt zich vandaag tot God. En het is genade als we belijden en beleven dat de Heere alleen ons leven draagt en dat we zonder hem niets zijn en ook niets kunnen doen. Centraal staan in deze dienst de woorden uit vers 5 van Johannes 15. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Boven de prediking schrijf ik, met Christus verbonden. En wat is dat, gemeente? Dat is een uniek leven. Dat is een vruchtbaar leven. Dat is ook een afhankelijk leven. Met Christus verbonden. Een uniek, een vruchtbaar en een afhankelijk leven. We brengen onze gaven bijeen, gemeente. Nu voor de diaconie. Verderop in deze dienst voor het werk van onze kerkvoogdij. Bijzondere dag vandaag en u hebt er rekening mee gehouden met wat u in het zakje zult gaan stoppen straks. En laten we maar een hele goede opbrengst zien mogen geven, want de dienst des Heren is het toch waard. Dat zullen we toch samen eens zijn. Hartelijk aanbevolen namens de broeders. Daarna zingen we met elkaar Psalm 71, de versen 2 en 10. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En vers 10, mijn hart zal steeds op u vertrouwen, mijn mond vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Psalm 71, 2 en 10. Gemeente, de Heere Jezus zegt: ik ben de wijnstok. En eerder noemde hij zich de ware wijnstok. Er zijn uitleggers die menen dat hij dit alles zei in de opperzaal waar hij met zijn leerlingen het Pascha vierde. Het kan ook later gebeurd zijn. Aan het slot van hoofdstuk 14 zegt hij: staat op, laat ons van hier gaan. En voordat we hem het hoge priesterlijk gebed horen uitspreken, lezen we: dit heeft Jezus gesproken en hij hief zijn ogen op naar de hemel. Het is heel goed denkbaar dat dit laatste op de sterrenhemel slaat. Hoe dan ook, wanneer Christus zichzelf de ware wijnstok noemt, kan dat best gebeurd zijn, gemeente, in een stil hoekje van het tempelplein. U vraagt dan of er misschien zoiets bestond als een valse wijnstok. Jazeker, kijkt u maar naar die tempelmuur ginds. Tegen die muur prijkt een gouden wijnstok. En de ranken zijn het symbool van de 12 stammen van Israël. Het gebeurde wel dat vrome Joden de priesters een gouden druiventros aanboden, ten teken van de groei van het volk. En laten we wel wezen, het is niet ongerijmd om Israël een wijnstok te noemen. Dat doet bijvoorbeeld de dichter van Psalm 80, als hij zegt: gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Gij hebt de heidenen verdreven en gij hebt die geplant. God zegt van zijn volk: ik had u toch geplant als een edele wijnstok, als een geheel getrouw zaad. Hoe zijt gij dan veranderd in verbarsterde ranken van een vreemde wijnstok? En verdriet klinkt er in de stem van de Heere als hij zegt: wat is er meer aan mijn wijnstok te doen dat ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven zou voortbrengen? En hij heeft stinkende druiven voortgebracht. Israël heeft de liefde van de Schepper niet met wederliefde beantwoord, gemeente. En als je dan dat leven van de Heere Jezus voor ogen neemt, dan zeg je: ja, zijn leven is duidelijk anders geweest. En hij heeft het volste recht om zich de ware wijnstok te noemen. Alleen in Christus kan Israël tot zijn bestemming komen. En met Israël mogen ook wij horen van de zoekende liefde van God in de Heere Jezus Christus. Ik wil maar zeggen, groot is het perspectief voor ranken die met deze ware wijnstok één zijn. Ze zeggen: door hem leven we. Door hem bewegen we. Het leven dat met Christus verbonden is, gemeente, dat wil ik graag een uniek leven noemen. En van dat unieke leven is hij de bron. U kunt begrijpen, daar ben je dominee voor, dat ik u graag op hem wijs. We mogen alle gelegenheden altijd maar weer aangrijpen om goed van de meester te spreken. Zoals een wijnstok de levenssappen doorgeeft aan de ranken en via die ranken aan de druiven, zo leven de gelovigen alleen door Christus. Hij is de levensbron. Hij zorgt voor al de zijnen, voor hun lichaam, ook voor hun ziel. Dat is een uniek leven, gemeente. Hij biedt zijn gaven aan. Hij biedt zichzelf aan. Dat is nog rijker. En deze woensdagavond mogen wij dat samen met onze gemeenteleden thuis bedenken gaan. De Heere is mild en goed. En alleen van Hem mogen we een heilrijk lot verwachten. Maar gemeente, los van Hem, we komen er nog wel op. Los van Hem hebben we geen leven. Echt niet. Nu moeten we eerlijk toegeven dat wij, u en jij en ik, dat wij van huis uit niets van Hem moeten hebben. Het is als met een wijnstok. Een wijnstok, als u wat nieuwe planten in de tuin moet hebben, dan moet u niet een wijnstok voor de sier gaan planten. Omdat het zo'n prachtige wijnstok is, zo'n stok. We kunnen veel mooiere struiken en bomen bedenken. Wie een wijnstok plant, die doet dat niet om dan daarna te kunnen gaan genieten van die kale, grillig gevormde stam. Met dat schors dat er een beetje los aan zit. En we nemen ook geen wijnstok in de tuin omdat die spichtige ranken een lust voor het oog zijn. En het is ons ook niet om de bladeren begonnen. Al kan een lelijk stuk muur in de zomertijd natuurlijk aardig door dit alles bedekt worden. Nee, alles is op de druiven gericht. Door die druiven is de wijnstok een edel gewas. U weet dat de verspieders een tros druiven afsneden. En die tros was zo groot dat twee mannen die tros moesten dragen. Als we wijn willen hebben, dan hebben we druiven nodig. De spreukendichter zei al dat we wijn moeten geven aan mensen die bitter bedroefd zijn. En slaat dat dan niet in veel sterkere mate op de Heere Jezus? Hij verkwikt toch het zondaarshart? Hij komt met zijn troost in het leven van bedroefde mensen. In dagen vol zorg, hij weet hen te vinden. En wanneer het gewicht van de eeuwigheid zwaar op de schouders drukt en we sterven moeten, we weten het, maar we kunnen nog niet sterven. Hij weet ervan. En wanneer wij mensen bezorgd om ons heen kijken, hoe zal het nu gaan? Hoe moet het nu allemaal? Zoveel water nog op het land. En er moet toch gezaaid en gepoot worden allemaal. Hoe zal het gaan met mijn werk, in mijn gezin, in de komende tijd? Wat een vragen, gemeente. Brengen we al die vragen en al die zorgen wel bij de Heere? Denk nog eens aan dat beeld van die wijnstok. Die ziet er dus niet aantrekkelijk uit. Kun je van de Heere Jezus ook zeggen. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. De heiland kon geen sprekender beeld bedenken toen hij zich met een wijnstok vergeleek. Herinner u zijn nederige geboorte in Bethlehem. En vergeet u niet dat hij ontluisterd aan een kruis heeft gehangen. In zijn vernedering is hij een onooglijke wijnstok. Maar hiermee is niet alles gezegd. Want kijk, uit die wijnstok komen takken die je wat leiden moet en vastbinden moet. Ranken, zo heten die takken. Ranken die bladeren en vruchten dragen. Wijnstok en ranken vormen een organisch geheel. En als u dan misschien denkt dat zo'n rank oogstrelender is dan die wijnstok, dan zeg ik, vergeet het maar. Want een rank heeft niets te bieden. Wat is een rank? Een hol buisje. Een klein kanaaltje, waardoor de sappen stromen. Met een rank alleen is niets te beginnen. God vraagt aan Ezechiël, wordt van die rank hout genomen om een werkstuk te maken? Neemt men daarvan een pin om enig voorwerp daaraan te hangen? Een gat in de muur, een wijnrank daarin, een schilderijtje daaraan hangen? Gaat niet, gemeente, breekt gelijk. Zie, het wordt aan het vuur overgegeven, opdat het verteerd worden. Daarvoor is een rank nog net geschikt. Als de Heere Jezus tegen zijn gelovigen zegt, en gij zijt de ranken, tekent dat hun schamelheid. Wat kan God met hen beginnen? Zijn ze niet onbekwaam tot enig geestelijk goed? Gemeente, de Heilige Geest prent het ons in, dat wij ranken zijn. Dat we dus in onszelf nergens toe deuren. U kent het woord van dominee Willem Schortinghuis ongetwijfeld. Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Ja, dat wordt bestreden in onze dagen, mag u niet zomaar meer zeggen. Maar als u in mijn hart kijkt, gemeente, en ik laat het hart even aan u zien, dan zeg ik vind het een groot wonder dat de Heere God met zulke mensen die dat, ik hoop eerlijk hoor, niet met de lippen, maar met hun hart zeggen mogen, dat God naar zulke mensen nog omziet. En dat hij met zulke mensen nog te maken wil hebben. Dat die wijnstok met zulke ranken verbonden wil zijn. En dat ze alleen door hem leven. Dat hij voor dat unieke leven zorgt. Laat de betekenis hiervan tot u doordringen. De Heere Jezus wil met zondaren verbonden zijn. En dan zeggen ze, wat zijn we toch bevoorrecht. Want in zijn handen zijn we veilig. Hij maakt dat ons lichaam en onze ziel voedsel ontvangen. Hij is de kracht van onze kracht. Ook als er moeite komen. Als er bergen van vragen rijzen. Als het in je gezin allemaal heel anders gaat dan je eerder dacht. Als je gaat leven in een dure tijd. Als er dagen van economische zorgen zijn. Nooit overgeestelijk worden, het hoort er ook allemaal bij. Maar ik zeg, verbonden met hem, kunnen we toch de toekomst vertrouwend tegemoet kijken. Ik zeg er wel iets bij, hè? Verbonden met hem. Hij heeft alle macht. Niet de groten der aarde hebben het voor het zeggen. Maar de schepper en onderhouder van dit leven, hij geeft steun en moed. En hij zal ook voor zijn kerk zorgen. Houd dat bij u. Ons tweede punt, een vruchtbaar leven. God zorgt voor een hechte band tussen Christus en zijn gelovigen. Die band is uitermate belangrijk. Alleen wanneer we met de zaligmaker verbonden zijn, kunnen we vruchten dragen. U voelt waar ik heen wil. De vraag klemt dan, hangen er al vruchten? Hangen er al vruchten aan de ranken die wij toch zijn? U noemt zich een christen. Tegenover de buitenwacht, dat is een eredaam. U bent niet alleen binnenskamers een christen. Maar u bent het als het goed is ook in het openbare leven. En dat moeten de mensen van ons zien. Zo is dat in Antiochië lang geleden begonnen. Daar noemde men de volgelingen van de Heere Jezus Christianoi, christenen. De navolging van Christus wordt niet alleen in de kerk en thuis in praktijk gebracht, maar alle dagen van ons leven worden we geroepen om Hem te dienen, Hem te eren. En in woord en daad mogen we uitkomen voor een leven met Hem. We zijn niet alleen christen onder geloofsgenoten, maar we zijn dat ook, gemeente, en ik preek er niet makkelijk over. We zijn dat ook in een omgeving die niets van de Heere weten wil. Wanneer is ons leven een vruchtbaar leven? De Heere Jezus geeft zelf het antwoord. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. De band met hem is nodig. Krachten en sappen stromen vanuit de wijnstok naar de ranken. En door die ranken naar de bladeren en de trossen. Zo kunnen er vruchten rijpen, gemeente. Maar zonder die band van het geloof, zonder die band met Christus, geen vruchten. Dan is alles dor en doods. Hoe gaat dat soms met een rank? U heeft misschien zo'n wijnstok in de tuin staan en u zult er wel eens naar gekeken hebben. Net als ik. De Heere Jezus geeft zelf het antwoord. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. De band met hem is nodig. Krachten en sappen stromen vanuit de wijnstok naar de ranken. En door die ranken naar de bladeren en de trossen. Zo kunnen er vruchten rijpen, gemeente. Maar zonder die band van het geloof, zonder die band met Christus, geen vruchten. Dan is alles dor en doods. Hoe gaat dat soms met een rank? U heeft misschien zo'n wijnstok in de tuin staan en u zult er wel eens naar gekeken hebben, net als ik. Dan kan het gebeuren dat een rank wel aan die wijnstok vast zit, maar ik zei al dat het een hol buisje is, een kanaaltje is, dat holle buisje kan verstopt raken. En zo'n rank sterft op den duur af, wordt bruin en hard. En van vruchten is dan uiteraard geen sprake meer, maar dat begrijpt u natuurlijk ook. En nu weet u dat de hemelse wijngaardenier naar vruchten zoeken zal. Ook in ons leven. En daarom wil ik u vragen of er al iets te zien is in ons leven. Of het al een vruchtbaar leven is. Er zijn veel activiteiten in de kerk en daar mag je erg dankbaar voor zijn. En we kunnen druk zijn, gemeente, met van alles en nog wat. Maar al die drukte camoufleert toch, hoop ik, niet dat er nog geen vruchten in uw leven zijn. Hebben we het al ontdekt dat we ook in eigen kracht van onszelf geen vruchten kunnen voortbrengen? Dat we alleen in de verbondenheid met de Heere Jezus vruchten dragen die God verheerlijkend zijn. Als we de Heere Jezus lief hebben, dan zullen we wandelen in het woord des Heren. En dan hebben we zijn dienst lief. Het staat er toch, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Wees bang, gemeente, een eigen leven te leiden. Dat kan best een godsdienstig leven zijn. Als je naar de vorm kijkt. Maar door wat vormen, misschien wel oude vormen, in acht te nemen, word je nog niet zalig. Het komt op de band met Christus aan. En daarom laten we ons niet vergapen, alsjeblieft, aan mooi gevormde ranken. Kijk, een rank kan zelf helemaal niets. En dat irriteert ons natuurlijk in hoge mate. Ik kan me die irritatie bij u ook wel begrijpen als die nu in u naar boven komt. Want we zijn allemaal van nature geestelijke doe-het-zelvers. En we kunnen ons inbeelden dat we heel wat zijn in vergelijking met anderen. En we ergeren ons geducht wanneer vanaf de kansel of op het huisbezoek ons wordt aangezegd dat we in eigen kracht alleen maar stinkende vruchten kunnen voortbrengen. Ik begrijp heel goed, gemeente, als ik zo preek dat woorden zijn die niet naar de mens zijn. Want ik ben mens zoals u mens bent. En ik begrijp heel goed dat u allemaal liever een schouderklopje krijgt dan dat alle vermeende grond onder uw voeten wordt weggeslagen. Maar ik ben hier door de Heere geplaatst in uw midden. Ik moet eerlijk met u omgaan. En vruchten als vrede en liefde en blijdschap in God en trouw, die rijpen van nature niet aan onze levensboom. En moet ik het dan voorstellen? Moet ik u dan een waas voor ogen tonen? Moet ik het dan zo gaan zeggen dat het allemaal wel meevalt? Dat je ook te moeilijk kunt doen en dat je te zwaar op de hand kunt zijn? Dat wilt u toch niet? U wilt toch eerlijk behandeld worden? Want met onze kennis, gemeente, wees nou toch eerlijk. Met onze kennis zijn we niet in staat om één grassprietje te laten groeien. En het steekt ons geweldig, ik begrijp dat best. Dat alleen de Heere voor vruchten zorgen kan. En dat we daarom vanavond zijn hulp inroepen. Bij al wat wij en wat anderen in de komende tijd moeten gaan doen. Maar dat geven we niet zomaar toe. Ik wil in deze dienst vragen, en dan moet u mij eigenlijk maar wegzien, want het gaat natuurlijk niet om mij, maar ik word wel door de Heere geroepen om hier te spreken vanavond. De Heere vraagt u of de boom van uw leven al vrucht draagt. Want hij wil vruchten zien. In die vruchten wordt de Vader van Christus verheerlijkt. En om vruchten te dragen, u begrijpt het nu wel, is de band met de wijnstok onontbeerlijk. Hoor hem dan zeggen, elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij, de Vader, weg. Met een beetje vroomheid kunnen we God niet onder ogen komen. Ranken die een eigen leven leiden, dragen geen vruchten. En daarom, lieve gemeente, laat u wakker schudden. Zonder vruchten te dragen moeten we het allerergste vrezen. Ik denk aan een uitspraak van een van mijn leermeesters in Utrecht. Hij is al lang overleden, professor Van Ruler, u kent zijn naam misschien wel. Van Ruler, die geen bonder was, laat ik het ook erbij zeggen. Van Ruler zei, als je geen vruchten draagt, wat gebeurt er dan? Ik zeg het letterlijk zoals hij dat zei. Dan gaat de hel open en raken wij onder de vloek van God en de eeuwige verdoemenis. Zozeer is het de Heere God daarmee ernst dat hij vruchten wil zien. En ik betwijfel dat of dit woord overal in onze kring, denk niet aan anderen, in onze kring nog zo wordt overgenomen vandaag de dag. Laten we samen bedenken, gemeente, dat de Heere niets heeft aan ranken zonder vrucht. En als wij geen vruchten van geloof en bekering dragen, dan hebben we wel een toekomst, maar het is een donkere. En u moet begrijpen dat ik u daar niet wil zien. Dat ik het u ook niet gun dat u die donkere toekomst tegemoet reist. Want het is geen blijde toekomst die ons dan wacht. Al gaat alles in het aardse leven voorspoedig. Al pretenderen wij bij het woord te leven. Woord en belijdenis, zeggen we. Maar gemeente, leven we uit het woord? Zijn wij van het werk van Christus gediend? Of vallen we dat bij op de zondag? En op de biddag voor het gewas en de arbeid. Blijven wij in hem. Blijven zijn woorden in ons. Want dan is er zicht op vruchten. Laat die voorwaarden staan. Het is en blijft in Christus blijven. U zegt, dominee, dan moeten we eerst in Christus zijn. Dat is waar. Dat is waar. Dan zullen we door het geloof hem ingelijfd moeten zijn. Ik heb daar niet zoveel verstand van al die dingen, maar laten we zeggen, een klein takje dat dan geënt wordt op een andere stam. Zo'n zondaar in Christus geënt, aan hem, met hem verbonden. Kijk, dan wordt het, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dan kan een onaanzienlijke rank nog vrucht dragen. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. En belooft de Heere niet veel vruchten? Kinderen van God worden bij zichzelf van hun geloof verzekerd uit de vruchten. Vrucht dragen, gemeente, het is een nederig werk. Want als die trossen zwaar worden, dan gaan ze steeds meer naar beneden hangen. Begrijpt u natuurlijk wel. Hoe meer vruchten, des te nederiger een kind van God. De Heere zorgt voor een vruchtbaar leven. Zo goed is hij voor al zijn kinderen. Het leven met Christus, gemeente, dat is in de derde plaats, een afhankelijk leven. Los van de wijnstok deugt een rank nergens toe. Voor onvruchtbare ranken die alleen maar hun eigen leven leiden, wacht het eeuwige verderf. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert ze, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Spurgeon vertelt dat hij eens in een hotel in Marseille logeerde. Het was er koud. En hij had gevraagd of er in zijn kamer een vuur kon worden aangelegd. Dat kon, de portier kwam binnen met een arm vol takken. En toen Spurgeon die twijgen wat meer van nabij bekeek, zag hij dat het verdorde wijnranken waren. En hij schrijft dan, oh, dacht ik, zal dat mijn lot wezen? Hier ben ik ver van huis, niet in staat om vrucht te dragen als ik zou wensen. Zal ik dan bewaard worden om in het vuur geworpen te worden? Dat beeld van die dorre ranken sprak hem aan. En laten wij het bedenken, gemeente, dat wij zonder Christus en er ellende gaan toe zijn. Dan liggen we verloren en we blijven verloren. En dan is er geen enkele kijk op een ander leven. Zonder hem kunnen we niets doen. Het is een afhankelijk leven en dat heeft Paulus, om een voorbeeld te noemen, meegemaakt. Hij zegt, wie is er zwak in iets waarin ik ook niet zwak ben? Kijk, dat is afhankelijke taal, gemeente, en de Heere leert zijn kinderen die afhankelijke taal. Deze kennis doen ze op uit het onderwijs dat de Heilige Geest op zijn school geeft. Hij brengt kinderen van Adam, die door zijn hand zich laten leiden, deze kennis bij. Napraten, dat kan natuurlijk wel, maar dat is de bedoeling niet. Met onze woorden kunnen we ons heel afhankelijk voordoen. Maar woorden kunnen eenmaal tegen ons getuigen. Afhankelijke woorden ook. Tegen ons getuigen, gemeente, als we ze niet ter harte nemen. En nu moeten we allemaal, u en ik, leren dat we zonder Christus niet zijn, maar ook niets kunnen. En dat we het altijd weer moeten hebben van zijn volbrachte werk. Iedere snee brood, elk glas melk zijn door hem verdiend. In onze oppervlakkigheid willen we zo diep wel eens niet nadenken, maar het is wel waar, gemeente. En zouden wij dan die verhoogde heiland kunnen missen in de tijd die voor ons ligt? Moeten wij het dan toch van al die techniek verwachten? Je ziet het toch, buiten? We zijn zo machtig, denken we. Maar we zijn afhankelijk. Zeg dat zo. Paulus is dieper doorgeleid. Hij zei eens, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En als we zover ook gebracht zijn, dan zingen we welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En zo iemand mag dan in de praktijk van zijn leven een afhankelijk leven leiden. Gemeente, dan is er veel gebeurd. Want we worden niet als afhankelijke mensen geboren. Van nature denken we het zelf wel te klaren. In de wereld, ook in de kerk. Maar hoe vaak wordt het niet vergeten dat het Israëls God is die krachten geeft. Vanavond is de Heere met een ernstig woord onze levens binnengekomen. En mensen van een moderne tijd, want daarin leven wij, wilde de Heere opzoeken met een oud woord. En hij wil ons ervan overtuigen dat we zonder hem niets kunnen doen. En dat we samen geroepen zijn tot een afhankelijk leven. Dat ons hart naar dat leven moet worden overgebogen. Want laten we niet voor elkaar, maar ook niet voor de Heere verzwijgen. Zo'n leven lokt ons van huis uit niet. Wij gaan maar wat graag, ook na deze dienst, als we even geslikt hebben, weer in eigen kracht verder. Maar ik hoop dat u het begrepen hebt. Dat een vroom sausje tekort is. En ik hoop dat u al uw vertrouwen, jij ook, alle vertrouwen zult stellen op hem die zit aan de rechterhand van zijn vader. De voorbidder. Gelukkig dat ik u geen andere weg mag wijzen. Hij laat ons de armoede zien van een leven los van hem. En hij brengt zijn gelovigen zo ver dat ze niet alleen met hun mond, maar ook met hun hart belijden gaan. Zonder u, Heere, kan ik niets doen. En dan slaat dat niet alleen op de zaligheid, zoals de kanttekenaren van de Statenbijbel dat zeggen, maar dan slaat het op ons hele leven. Dan leiden we ook bij ons aardse bezig zijn een afhankelijk leven. En God heeft er met eerbied gesproken dagwerk aan om ons zover te brengen. We kunnen lichamelijk sterk zijn. We kunnen ons financieel best redden. En we mogen nog werken. En we hebben zoveel meer ter beschikking dan ons voorgeslacht. Hebben we God nog wel nodig? Velen ontkennen dat. En als u het zo zeker nog niet weet. Nou gemeente, dan wil ik u raden. Probeer het dan voortaan maar in eigen kracht. Kom dan maar niet meer naar de kerk. Zoek dan ook geen contact meer met de Heere. Steek uw handen wel uit de mouwen. Werk maar zolang het dag is. We kunnen toch zoveel? En leg dan ook de waarschuwingen in deze preek gedaan naast u neer. En het gaat u misschien allemaal voor de wind. En u weet alle zorgen te boven te komen. En misschien kijkt u wel een beetje op mij neer en zegt, wat een arme man toch, hè? Zo afhankelijk, ik ben zo sterk. Als ik u dan toch nog zien mag, vanavond. Eén ding. Denkt u ook aan de dagen van de duisternis? Die zullen vele zijn. Wat mensen een vruchtbaar leven noemen, dat hoeft het nog niet te zijn in Gods oog. Wie hoog geklommen is op de maatschappelijke ladder, die mag daaraan geen rechten ontlenen, om met de Heere Jezus te zitten in zijn troon. We kunnen rijk aan goederen zijn, maar arm in God. En daarom moet ik als uw dominee u ernstig waarschuwen. De eeuwigheid zal openbaren dan hoe arm we zijn als we die doorboorde handen van Christus wegduwden. We kunnen verblind onze weg gaan. Ik vind het alleen maar tekenend voor Gods trouw. Dat hij telkens weer komt met zijn roepstemmen in ons leven. Zonder mij kunt ge niets doen. En dat het anders kan worden in je leven. Dat het anders kan worden in onze gemeente. En als ik denk aan het zielental, dat de kerk te klein gaat worden. Dat er zoveel dingen zijn waarvan we zeggen mogen, de dienst des Heren is me alles waard. We hoeven onze kerkvoogden geen enkele zorg meer te hebben. Dan wordt die vrijwillige bijdrage verdubbeld, verdriedubbeld. Want het is voor God. Het is voor zijn dienst. Als je leven vruchten draagt, gemeente, dan wordt het allemaal anders. Dan ben je helemaal op hem gericht. Hoef je geen dominee voor te zijn. Dat de Heren nou nog met zoveel roepstemmen komen wil, ook vanavond. En we hebben het gehoord dat hij ernstig bezig is. Ook als hij met die wijnstok en die ranken en die bladeren bezig is, die reinigt hij, hebben we gelezen. Je moet maar denken aan snoeien. En het is genade als de Heer zijn snoeimes in ons leven hanteert. Het is heel wat als je zover komt hoor. Als je zegt, de Heere gaat ernstig met me om, want die roepstemmen, die klinken toch wel ernstig in mijn leven. Pijn en zorg kunnen ons bezighouden en die kan de Heere allemaal in ons leven sturen. Opdat we beseffen zullen, we kunnen zonder hem niet verder. En de dingen waar wij groot mee waren, die kunnen allemaal wegsmelten als sneeuw voor de zon. In ons belang hanteert de wijngaardenier zijn snoeimes. En mogen hij dat ons allen leren, niemand van ons uitgezonderd. Kijk aandachtig naar de wijngaardenier. Met overleg snoeit hij de bomen. Tak na tak valt in het gras. En ik durf hem niet te vragen of zoveel wel nodig was. Want hij heeft verstand van snoeien. En hij weet wel wat hij doet. Wil die boom weer vrucht gaan dragen, dan is al dat snoeien goed. En toen dacht ik aan de landman, die steeds uitziet, onvermoeid, wacht tot wij weer vruchten dragen. En als het nodig is, ook snoeit. En als wij soms niets begrijpen van dat snoeimes in zijn hand, zegt hij ons, ach kind, jouw vader heeft van snoeien echt verstand. Laat mij met het snoeimes werken. Want ik doe het heus wel goed. Later zul je dan bemerken dat je vruchten dragen moet. Dank u, Heere, voor dat snoeien in mijn leven. Het deed wel pijn. Maar nu mag ik, dankzij het snoeien, drager van uw vruchten zijn. Amen. Wij zingen nu Psalm 80, vers 9. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. Zie uit uw hoge hemel neer, herstel uw wijnstok als weleer. De stam ter liefde uw zoons geplant, die gij gesterkt hebt door uw hand. Psalm 80, vers 9. gaan samen danken en samen bidden, gemeente. Heren, leer ons bidden. Leer ons bidden zoals u dat wilt. We staan zo vaak zelf in het middelpunt. Het gaat zo dikwijls allemaal om ons, om ons leven, om onze pleziertjes en al die dingen die wij graag willen hebben. En als we bidden, zijn we zo vaak egoïstisch bezig. Bidden we op onszelf aan. En nu wil u samen vragen. Nu de biddag voor gewas en arbeid ten einde loopt, of u onze ogen voor dit alles openen wilt. Dat we het zien zullen, dat we verkeerd kunnen bidden. En dat we kunnen vragen om allerlei dingen van deze tijd, terwijl we voorbij gaan aan u. Dat het wel gaat om de vruchten. En dat we tegen u zeggen dat we die niet kunnen missen. En dat we zo dankbaar zullen zijn als we die vruchten mogen hebben. Maar dat het niet gaat om de gever van die vruchten. Leer het ons verstaan, heren. Dat u alleen alle lof verdient. En dan mogen we en dan moeten we ook aan de avond van de biddag u belijden dat wij zo dikwijls een leven leiden dat niet strookt met uw eer. Vergeef ons onze schulden tegenover u en tegenover elkaar. Vergeef het ons, heren, dat we zo vaak wel vroegen om leiding en om licht, terwijl we intussen allerlei situaties die voor uw aangezicht niet konden bestaan, rustig liet hem voortbestaan. Vergeef ons al dat bidden, al die lippentaal, waar het hart van ons niet bij betrokken was. En dat we zo mooi konden spreken. En hoefde maar iets te gebeuren. Of we raakten uit balans, omdat het geen diepte van aarde had bij ons. Heren, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Open uw woord voor ons hart. En schenk ons het zicht op uw enig geboren zoon, die zo'n diepe weg wilde gaan. We mogen dat deze weken van het jaar overdenken. En zondag mag dat ook weer zichtbaar allemaal worden voorgesteld als u het geeft. Dat het mag gaan om die zoon die het verlorene zoekt. En dat hij met zo'n nederige rank verbonden wil zijn. En dat allen die u kennen mogen en met hem verbonden zijn, dat die dan ook nog vruchten mogen voortbrengen. Vruchten van dankbaarheid. Vruchten van bekering. Heren, we bidden u om uw zegenende handen. Voor de komende tijd. Voor de mensen van het land. En voor de mensen die in een ander beroep werkzaam zijn. Allen die onze jonge mensen mogen onderwijzen. Heren, we mogen u vragen of u het geven wilt dat ook onze regering, voor wie we zondag na zondag bidden, of die toch ook weer zoveel licht en wijsheid mag ontvangen. En dat alle nodige kennis ook opgediept mag worden uit dat oude woord van u. Wij verdienen uw bijstand niet. En ons volk heeft zich bij u vandaan gezondigd, heren. En wij mogen niet met de vinger beschuldigen naar andere wijze. Wij hebben eraan meegedaan. En daarom bidden we uit de grond van ons hart, ontferm u over ons, heren. Ontferm u over ons arme vaderland. En ontferm u over die velen die in nood zijn. Overal waar geweld is en, heren, wat gebeuren er toch aan dingen? Waar zit ons verstand? We bidden u voor de nood van deze wereld, maar ook voor de nood van de kerk. Dat de kerk al maar minder een pilaar en vastigheid der waarheid is. We denken ook aan onze kerk, De verwarring is groot. De onrust is groot. Waar moet het heen? Onze kerk was niet altijd een licht op een kandelaar en een stad op een berg. En we hebben ons vaak geschaamd over de dingen die vanuit onze kerk naar buiten gingen. Heren, we weten niet hoe het verder moet, maar we bidden met koning Jozefat. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wilt u dan zelf maar blazen in menselijke dingen? En al wat u nog tot stand wilt brengen, heren, breng het tot stand. En gaat u zo mee. Te binnen van alle zorgen en vragen. Bedenken ook aan allen die het moeilijk hebben. Aan de zieken thuis. Aan allen die in het ziekenhuis liggen. Wat een zorgen en wat een leed, heren. En toch, op u te mogen zien. Dat u nog krachten geeft. We mogen u vragen voor de moeder van ouderling de Bakker. We hoorden zo even dat ze vandaag nog plotseling naar het ziekenhuis moest gaan. En we bidden u om uw ontfermende steun, heren, in haar leven. Ze heeft een leven lang ook dicht bij u mogen leven. En de schaduwen zijn steeds meer gaan vallen over haar leven. U weet wat ze nodig heeft. Ook als mensen haar niet altijd kunnen bereiken. Goed, zo kunnen bereiken als ze zelf graag zouden willen. Heren, wilt u maar versterken wat u eerder in haar leven hebt gewerkt. En dat ze ook in deze omstandigheden mag ervaren. Ook al kan ze het niet meer zeggen. De Heere is bij me. Ik zal niet vrezen. O Vader, gaat u met ons mee. O Vader, sterk ons. O Vader, die al het leven voedt, kroon onze tafels met uw zegen. En spijs en drenk ons met het goed van uw milde hand verkregen. Leer ons voor overdaad ons wachten. Dat we ons gedragen zoals het behoort. Doe ons het hemelse betrachten. Sterk onze zielen door uw woord. Om Jezus wil. Amen. Slotzang, gemeente, is Psalm 42, de versen 5 en 7. 42, het vijfde. Maar de Heer zal uitkomst geven. En vers 7, o mijn ziel, wat buigt u neder? Ga nu heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.